NPO Radio 1. NTR.
Goedenavond. Als het leven geen zin heeft, dan maakt het maar zin. Met dit levensmotto is onze gast moeiteloos 80 jaar geworden. De beste reden om met je tv-makkers Peter Faber, Willy Bortfrikke en Barry Stevens op reis te gaan. Met de rust, het joie de vivre en de nuchtere blik die onze gast al jaren rijk is. Want op zijn leeftijd is alles beter laat dan nooit. Hier is Gerard Cox.
Kunststof.
Uw presentator is Antoinette Schilderman.
Meneer Cox, welkom. Ik zag u gisteravond op televisie. Jullie waren in Mexico en ik dacht, wat moeten mensen toch veel in zo'n televisieprogramma? Jullie gingen naar een traditionele Mexicaanse verjaardag. Jullie maakten een ballonvaart. U ging met Katja Schuurman mee naar het ziekenhuis om echo te laten maken. Ja. Er werden allerlei dansen geoefend, LBHTI'ers bezocht. Amper tijd voor een echt gesprek, toch?
Ja, we hebben in 21 dagen hebben we een aantal landen bezocht en 11 vluchten gemaakt. Het is gewoon hard werken, maar dat is dan krijg je ook een goed programma. Althans, dat probeer je.
Maar denk je dan niet als je weer om 5 uur uit je bed wordt getrokken?
Ja, dat is niet altijd even leuk. Maar het was een feest.
Ja?
Het was heel erg leuk om te doen. Het was heel erg goed geproduceerd. Het was heel gedifferentieerd. Allemaal verschillende. En een heleboel dingen waarvan je echt denkt, ja, dat is nou echt beter laat dan nooit. Hè? Ik bedoel, zo'n ballonvaart. Dat had ik nog nooit van mijn leven gedaan. Ik denk, als ik dat nu niet doe, doe ik het nooit meer.
Maar is het iets dat je wilde doen?
Nou, dat wisten we dus van tevoren niet.
Nee, maar het was niet dat u dacht van ik wil altijd nog een ballonvaart maken.
Nee. Nou, er zijn wel bepaalde dingen hebben we opgegeven. Ik weet niet wat ik verder over mag vertellen, wat er allemaal nog komt. Er komen echt wel spectaculaire dingen. Ik ben met zo'n hangglider van een gebergte afgesprongen, zou ik maar zeggen. Daar wist ik toch ook niet van of ik dat eigenlijk wel durfde. Maar ik had me daarvoor opgegeven. Dus ik denk, ja, dan moet ik het doen ook.
Maar hoe gaat dat dan? Is dat dan iets dat je van tevoren mag zeggen, dit of dat zou ik nog willen?
Nou, dat was vaag allemaal. En van tevoren wordt er gezegd dit en dat. En zou je dit, wat vinden jullie daarvan? En bepaalde dingen kun je ook wel raden. Hè, wat we dadelijk in Havana gaan doen, in Cuba. Dat ligt ook voor de hand met al die oude automobielen. Weet je wel. Ja.
Maar mag je bijvoorbeeld ook een veto uitspreken? Dat je zegt, nou, dat doe ik echt niet.
Ja, dat zou gekund hebben, maar dat is niet gebeurd. Met name Barry is heel erg heldhaftig geweest. Want die heeft werkelijk een verschrikkelijke hoogtevrees. En die is toch met mij en Katja en dat mandje gegaan.
In die ballon,
op een gegeven moment gingen we zo hoog dat ik ook dacht, nou, dit is hoog zat.
Ja.
Want we moesten ook nog over die piramides heen. Ja, van de Inca's.
Toen zei u inderdaad van, hoger hoeft het niet.
Ja, nee, hoger, dat was maar ja, achteraf denk je dan, wat heerlijk dat ik dat gedaan heb.
Ja.
En dat was 's morgens heel vroeg. We waren daar om een uur of 6, het was nog donker.
Ja.
En op een gegeven moment gaan, ja, die dingen moeten dan volgepompt worden met hete lucht. En dus toen de zon opkwam, ik vond het ook heel mooi gefilmd.
Het was prachtig met ook al die ballonnen.
Ja.
Gisteravond keken er bijna 900.000 mensen. Hoe kan dat eigenlijk voor 4 oudere mannen die met elkaar op reis gaan?
Ja, dat weet ik niet.
Wat zijn dat voor kijkers?
Ik heb geen idee. Ik spreek ze van jong tot oud. Die zeggen, goh, wat is dat een leuk programma. En het is natuurlijk, er zijn mensen die zeggen, dat is een soort televisie wat er helemaal niet meer is. Het is meestal een wedstrijd verpissen onder leiding van Gordon. En andere middelbare schooltelevisie. En dit is natuurlijk echt, omdat je het net over een gesprek had, er komen toch af en toe goede gesprekken in voor ook. En het was heel ruim gefilmd. Dus er was enorm veel materiaal. En ja, de mensen die vinden dat leuk om eraan te kijken. En waarom is dat?
Nee, maar er gaan natuurlijk, wat u zegt, dit soort programma's zijn er niet veel. Maar er gaan ontzettend veel BN'ers op reis.
Ja, dat is wel zo. Maar dit is toch iets anders kennelijk.
Ja. Want u gaat op pad met Peter Faber, Willy Bortfrikke en Barry Stevens.
Ja.
Wie van hen ligt u het best?
Ze liggen me alle drie, zijn ze me na aan het hart.
Ja, en wie ligt er het best?
En ik heb het. Barry is heel erg op mij gesteld. Dus dan, daar heb ik dan het meeste contact eigenlijk mee. Maar dat moet je weer niet verkeerd uitleggen. Dat is niet dat we met de anderen dat niet hebben. Peter is natuurlijk ook gek, maar die is heel leuk gek.
Ja.
En Willy Broert is Willy Broert. Dat is een verhaal apart.
Maar ging het altijd goed? Of waren er ook onderling geen irritaties? Nee. Je zit opeens wel 21 dagen om elkaar te liggen.
Ja, dat is toch allemaal gek. We hadden het natuurlijk al een keer gedaan. Hè? Vorig jaar met of het jaar ervoor zaten we in Azië. En dat viel 1000% mee. Dat je inderdaad denkt, je zit op mekaars lip. Er zal wel eens een keer iets... Maar er was nauwelijks wrijving. Helemaal niet. Maar het zijn dus... ik zal het over de andere drie hebben. Dat zijn toch drie verstandige mensen. En beschaafde mensen. En mensen die iets weten. En mensen die wel eens iets gelezen hebben. En die hebben dus ook een gesprek. En dan is het ook niet zo moeilijk om goed met elkaar om
leuk
te gaan.
Te hebben. Nee. Ik vind het leuk om u even te laten horen. U zong tijdens die Mexicaanse verjaardag die gisteren te zien was. uw grote hit, het is weer voorbij.
Met de mariachis.
Ja, met de mariachis. Die hit is uit 1973, maar hij komt nog steeds hartstikke goed. We gaan daar eventjes naar luisteren.
Oké. Okay.
Je hebt er maandenlang naar uitgekeken. De koude winter wou maar eerst niet om. Traag en langzaam kropen langs de weken. Maar eindelijk, daar was hij toch, de zon. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je het weet is heel die zomer al weer lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen. Ik heb s'nachts al lang...
Hoorde je die viool? Zegt hij, die mensen speelden dat hartstikke goed. En dat was nou echt weer een verrassing.
Ja.
Ik stond daar en we waren dus bezig met die mensen en... En op een gegeven moment, ik hoor volgens mij de intro van De Mooie Zomer. Dus dat was ontzettend leuk. En mensen vonden het, gelukkig... dat is een hit. Dat is een hit geweest. 26 weken in de top 40.
Het zorgde zowel voor roem als verguizing.
Ja. Daar had ik natuurlijk veel meer scheid aan moeten hebben toen. Dat zou ik nu hebben. Maar we hebben 3 weken op nummer 1 gestaan... voor Angie van de Stones.
Oh echt?
Ja.
Wauw, ja.
In 73, ja. Het was een bom.
Ja. Maar het is nog steeds een heel lekker nummer.
Ik heb verhalen 100 keer verteld. Ze wilden het eerst helemaal niet opnemen. En omdat ik dat nou zo nodig wilde... en ik had ik kon goed opschieten met John Vis. Dat was toen de directeur van CBS. Mag ik zeggen, want dat bestaat niet meer... En die zei, nou, als jij dat nou wil, dan nemen we dat op en dan zien we wel. Nou, toen was het, dat was een bom.
Ja.
En,
een enorme hit, ja.
Een enorme hit. Nou, dat is alleen maar ontzettend leuk. Dat maakt je denken. Ik heb het althans maar echt 1 keer in mijn leven meegemaakt... dat het zo'n geweldig succes was. En dat toch ook een soort wending aan je leven geeft zelfs.
Ja. In wat voor zin?
Ja, wij waren natuurlijk de maatschappij kritische cabaretiers, zeg maar. En nou kwam ik ineens in die popwereld terecht.
Ja, oké.
Nou en dat is een hele andere wereld. En dat is heel leuk om mee te maken. Het zijn weer hele andere mensen. En dat heeft mij veel... maar ik weet nog dat John Vis zei... wat zullen je linkse vrienden over je heen vallen? En toen dacht
maar dat
ik,
gebeurde dus ook.
Ja, maar ik dacht toen, waar heeft hij het over? Wat is er dan? Ik had gewoon alleen maar succes.
Nou, ik kan me... Zeg maar, als je er met de blik van nu naar kijkt... kun je daar ook niets meer bij voorstellen.
Nu kan je er niets meer bij voorstellen.
Dat zo erg was.
Dat waren die vreselijke jaren 70 en 80.
Ja, heel veroordelend gelijk.
Je mocht niks.
Nee. En je mocht in elk geval geen geld verdienen.
Die vond met name geen succes hebben. Nee. En, ik ga er niet over zitten zeuren, hoor. Want ik vind het allemaal prima. Maar die vooruitstrevende, die vonden zich vooruitstrevend, die mensen. Maar daar mocht niks van.
Nee. Nou ja. U bent er nog, nog steeds.
Ik ben er nog. Ja. En een heleboel van toen zijn er niet meer.
Ik wou net zeggen, u bent op 6 maart 80 jaar geworden.
Ja.
Kun je dat nog een beetje vieren in die coronatijd?
Dat kon nog net.
Ja?
Ik heb 's middags toen een leuk met vrienden in een café Arie in Rotterdam hebben we een...
Arie Dilder.
Een lunchje. En dat was heel, heel gezellig. Even daarna kon het allemaal niet meer.
Nee, want dat betreft heeft u wel mazzel gehad.
We hebben zo'n verschrikkelijke mazzel gehad.
Ja, want u heeft eerst van november 2019 tot begin februari als cabaretier een tour door het land gemaakt met uw soloprogramma Koks, de grote grijze belofte.
Allemaal alles gespeeld.
Alles nog.
Moet je voorstellen dat je dat nu nog had moeten doen, dan had het niet meer gekund.
Nee. En dan dus, vanaf 1 juni maar voor 30 man.
En toen had ik 1 dag om mijn koffer te pakken. En toen zaten we alweer in het vliegtuig naar Paramaribo. Mm-hmm. En we waren 27 februari terug, precies op de dag dat er eerste coronageval in Nederland werd geconstateerd.
Dus het is waarschijnlijk voor eventjes uw laatste lange reis geweest?
Nou, ik was van plan. Ik denk, ik ga een maand de deur niet uit. Want ik was het echt zat. Nou, dat kwam goed uit.
Dat mocht ook niet
dat
meer.
Dat mocht helemaal niet
nee,
meer.
Nee. Maar dat is wel ongelofelijke timing, hè?
Ja, dat was. We hebben zo'n geluk gehad. Stel je voor, even daarna ging dat Brazilië op slot. Nou, we stopten in Brazilië in Rio de Janeiro met het carnaval. Nou, we hebben nog met zo'n carnaval meegelopen. Zo'n buurtcarnaval waar dat hotel lag. Hè, want er zijn 80 carnavals daar. Nou, daar hebben we een uur of 2,5... hebben we met een stelletje hossende duizenden mensen hebben we meegelopen door die straten. Verkleed en met pruiken op enzovoort. Nou, als we nou ergens... ik wil het niet beschrieven, maar ik kop het ook af.
Ja. Want in Rio en het carnaval,
als
we Rio
nou
zwaar getroffen.
Had ik aangestoken hadden kunnen worden, dan was het daar. En even daarna was het daar, kermis.
Ja, ja.
Althans, wat was die uitbraak? Mocht niemand het land meer uit? Die zal daar gezeten hebben met 16 man.
Zo.
En al die spullen.
Ja, zoals die mensen uit Marokko die daar gewoon anderhalve maand staat. Maar hoe is dat dan als je dan zo'n drukke tijd achter de rug hebt? Eerst die solo show, dan dat tv-programma opnemen. Dan zit je ineens helemaal stil.
Ja, maar ik wil niet al te... De apostel Paulus heeft geschreven... Als ik zal roemen, zal ik roemen op mijn zwakheid. Dus, maar ik heb dus zoveel succes gehad die 4 maanden. Het programma is goed ontvangen, het werd goed bezocht. Dus dat was gelukt. En nou die drie weken met die knapen op reis. Dat was natuurlijk ook hard werken, maar ook leuk. En dat wordt nu ook heel goed bekeken en beoordeeld. Dus in mijn hart, of liever gezegd in mijn ziel, heerst een diepe rust.
Klinkt
ik ben
goed.
Heel tevreden over wat er gebeurd is.
Het enige verdrietige was dat u thuis kwam en de hond lag dood in de mand.
Ja. Ja, nou schijnen de mensen te denken dat ik die 3 weken in zijn eentje had.
Dat dacht ik eerst ook even. Ja, dat is niet zo gek als je 3 weken.
De buren die doen alles voor me. Dus die hebben heel goed voor hem gezorgd. Maar precies die dag dat ik terugkwam, kwam mijn buurvrouw 's ochtends om 6:45 kwam hem checken en uitlaten en zo, eruit halen. En toen lag hij in zijn mand met een druppel aan zijn neus. En hij was nog warm, maar hartstikke dood.
Oh.
En ik kwam 's middags op 1 uur of 2 binnen. En ik dacht, oh god, leuk dat ze in huis op me wacht.
Ja.
Maar ja, ze was in tranen. Zij vond het nog veel erger dan ik. En het is ook een raadsel wat er gebeurd is. Gewoon een hartstilstand of zoiets.
Want die hond was verder nog goed geweest.
Die was perfect.
Ja.
En die zou een maandje later in april... zou die 9 jaar pas zijn geworden. Wat voor een grote hond aardig is... maar nog lang niet de limit.
Nee. En u heeft inmiddels een nieuwe hond.
En dan heb ik een maandje lopen nadenken. En toen dacht ik, ja, ik neem toch nog een nieuwe hond.
Maar je hoort vaak mensen van uw leeftijd die durven niet nog een keer aan een hond te beginnen.
Ik heb me er ook wel een beetje aan vertild hoor. Want het is een hele hoop verschrikkelijke hoop werk. En je bent er de hele dag mee bezig.
Want u heeft een pup genomen.
Ja, hij was al 6 maanden. Want hij was niet opgehaald door Belgische mensen. Want die mocht het land niet uit.
Oh,
dus
daar
had ik enorm geluk al. En het is een kanje van een hond. En hij wordt ook heel goed. Alleen ik heb ook kippen. En dat is altijd... Die is mijn 9e hond. En het heeft bij die vorige honden altijd meestal 1 kip gekost. Voor ze het door hadden dat ik dat liever niet had. Want ik heb konijnen en wilde konijnen en eenden en merels en eksters. En daar gaat hij ook allemaal achteraan, maar die haalt hij niet in.
Nee.
Maar die kippen die zijn zo stom, die houden zich dood. En dan gaat hij er gezellig mee zitten spelen. Het is allemaal spelen, alles is spelen.
Ja.
Maar daar kan die kip niet tegen, die gaat dan de pijp uit.
Maar hoort een hond bij uw leven?
Ja, en dat komt door Joke. Joke, toen ik Joke leerde kennen, die had een hond. Die had een bokser. Hele lieve, een bokser heb je niks aan. Hè. Die kan echt helemaal niks. Alleen dat blijft zo ook.
Kwijlen,
is ook leuk ook aan een bokser. Dat blijft altijd spelen. En sindsdien hebben we steeds... Maar toen zijn we overgegaan op de Riesenschnauzers.
Oh ja.
Want dat zijn dus echte erfhonden, zoals dat heet.
En u heeft een grote grond op
ja,
het huis.
Ja, ik heb kunnen rennen bij mij bij het leven.
In de Hoekse Waard is dat. Ja.
Ja, in de Hoekse Waard.
Ja. Deze week las ik in de Varengids een interview met Paul van Vliet. Die is inmiddels 84. U kent hem natuurlijk ook goed.
Ja.
En die kon eigenlijk niet stoppen met optreden. Hij had een afscheidstournee achter de rug, maar hij ging gewoon door. En nu heeft hij dat toch noodgedwongen moeten doen vanwege de corona. En u was na Paul van Vliet de oudste nog optredende cabaretier van Nederland.
Ja.
In de Gelderlanden werd u vorig jaar de last man standing genoemd.
Ja, dat is een uitdrukking van Bastiaan Ragas, mijn producent.
Uw producent, ja. Die u ook heeft overgehaald om weer op te gaan treden.
6 jaar geleden, ja.
Ja. En dat ging over uw solo show, die recensie. Maar nu bent u het echt. U bent echt de laatste, zeg maar. Of denkt u dat corona ook het einde van uw carrière zal betekenen?
Nou, ik was niet meer van plan om nog een programma te doen, hoor. Ik vond het welletjes. En ik vind het welletjes. We hebben er veel succes mee gehad. Maar ja, dat is op het ogenblik weer anders natuurlijk. We weten trouwens helemaal niet wat er gaat gebeuren over een paar maanden. Wat is er dan?
Wat
is
ja, wat
er
denkt dan u daarvan? Over? Wat denkt u ervan? Want hoe gaat dat vak verder ja, dat, nou in de anderhalve
kan,
meter?
Zoals het nu van plan zijn, kan het helemaal niet. Je kan in het theater niet anderhalve meter van elkaar zitten. En dan kun je nooit meer iets produceren waar je iets aan verdienen kan. En ik vind het ontzettend voor mijn, vooral mijn jeugdige collega's die allemaal thuis zitten en niks verdienen. Die in de tussentijd zijn die mensen ook allemaal... Kijk, vroeger kregen die kinderen een 8 maands contract.
Ja.
En als er dan iets fout ging, dan konden ze in de WW.
Dat zijn de mensen achter de schermen, bedoelt u?
Nee, maar ook de mensen op het toneel.
Oh ja? Kregen die ook een contract?
Die kregen een contract van 8 maanden. En als het dan fout ging, dan konden ze de WW in. Maar dat kan niet meer, want ze zijn ZZP'er. En hoe is dat toch allemaal kunnen gebeuren? Dat is een schande dat zo is. Die zitten dus thuis op een houtje te bijten, zonder enig inkomen.
Ja, die
en dan
moeten
zou je
nu
een hypotheek hebben of een dure huur in Amsterdam.
Ja. Die moeten nu die TOZO-regeling aanvragen.
Dan ja, en dat is dan... Als je dan een huur hebt van 900, dan ben je al een hele ente.
Ja, dat is snel op.
En daar heeft de Partij van de Arbeid toch ook bij gezeten, dat de laatste 20 jaar kennelijk... Ik wist dat helemaal niet, hoor. Dat is gewoon een schandaal.
Ja. En nu is er 300 miljoen voor de cultuursector.
Die halve Zulstra, die heeft dat toen allemaal nog... in het eerste kabinet, dat vergeten we weer. Het eerste kabinet Rutte was een gedoogkabinet van die Wilders. Ja. Die halve Zul.
Nog een halve Zul.
Het was een van zo'n andere weer.
Maar u bedoelde halve
Zijlstra. Die heeft de cultuur zo ongeveer vernietigd.
Ja.
En als beloning mocht hij toen ook nog minister van Buitenlandse Zaken worden, waarvoor die juffrouw natuurlijk veel geschikter was, die juffrouw Kaag.
Ja. Maar,
totdat hij gelukkig in zijn oneindige stomheid ging zitten verzinnen dat hij een dacha had gezeten met Poetin.
Maar eventjes nog over die toekomst dan. Hè? Want u zegt dat kan niet, maar er moet natuurlijk een mouw aan gepast worden. Om het wel, dat het,
ik zou
dat
het niet weten. Ik zou niet weten.
Maar je zou op het toneel, zeg maar, kun je natuurlijk stukken spelen waardoor je 1,5 meter van elkaar vandaan blijft.
Dat kan eigenlijk ook niet.
Nou ja, u deed een solo show, dan kan het al bijvoorbeeld.
Dan kan het weer.
En er zijn genoeg cabaretiers die natuurlijk in een eentje op het podium staan.
Ja,
alleen de vraag is, kun je dan nog je geld genoeg verdienen?
Nee,
want er mogen maar 30 man publiek in de zaal.
Dat bestaat niet. Dat bestaat ook niet. En we weten ook helemaal niet wanneer dat na 1 september... hoeveel schouwburgen er dan nog bestaan. Want die verdienen ook niks. En dat kan natuurlijk niet lang goed gaan. Ik noem maar wat het nieuwe Luxor. Dat is een enorme organisatie.
Ja.
Waar toch denk ik al gauw zo'n 10, 20, misschien wel 30 mensen werken. En hoe moet dat? Dat kan allemaal niet. Ik wil dus geen pessimist zijn. Maar ik zie dat allemaal heel somber in. Maar misschien valt dat allemaal wel heel erg mee. Want ik weet dat Den Uyl ook in 73 zei, met de oliecrisis, het wordt nooit meer zoals vroeger. Nou, en een jaartje later was het allemaal weer hetzelfde. Oh ja, alleen de benzine was 3 keer zo duur geworden.
Ja, dat is wel zo gebleven, geloof ik. Maar zodra er vaccin is, zou het eventueel weer kunnen natuurlijk.
Ja. Ja, ik weet niet hoe dat dan zit. Moeten we dan allemaal een injectie gaan halen en dan zijn we veilig.
Ja, geen idee.
Niemand weet het.
Nee, niemand weet. En ik denk ook misschien worden mensen dan weer bang voor het volgende virus wat ergens op gaat.
Dat is het dus. Het kan dadelijk over zijn, maar komt het dan weer terug? En wat is er dan eigenlijk over? En
is het eigenlijk iets waar u bang voor bent? Voor dat virus zelf?
Nee. Nee, ja, dat heeft geen zin. Ik bedoel, als je pech hebt, dan krijg je dat. Maar als je zelf een beetje oplet, ja, dan kan je niet doen.
Nee. We spraken ook met uw oudere broer Ab.
Ah.
En die zei, als klein ventje trok Gerard al veel de aandacht. Dat zat er al vroeg in bij hem. Mijn oom zette hem op een stoel en dan moest hij moppen vertellen.
Ja.
Wist u toen al dat u er later iets mee wilde doen?
Nou, toen was ik nog wel heel jong natuurlijk. Maar ik citeer altijd Toon Hermans. Die heeft in een liedje geschreven, ze hebben me op het biljart gezet en ze wilden dat ik zong. En dat is het.
Dat gebeurde bij u ook eigenlijk.
Dat gebeurde ook op een stoel inderdaad gezet bij een feestje of wat dan ook, moppen vertellen, liedjes zingen. En toen ik eenmaal op het Humulo zat, toen had ik wel in de gaten dat ik aan het toneel wilde, ja.
Hoe kwam dat?
Ja, omdat ik dat kon. En we speelden dan natuurlijk ook toneel. En 3 stukken per jaar. En later op de kweekschool helemaal. Maar dan zei je ouders zeiden in die tijd, haal nou eerst je papieren toch maar. Hè? Ja. Dan heb je toch je diploma. Dan heb je iets om op terug te vallen. Ik geloof niet dat kan. Maar in ieder geval, dat is wel verstandig. Dus dat heb ik eerst gedaan. En toen heb ik ook nog 2 jaar voor de klas gestaan.
Ja, u bent ook nog docent geweest, leraar.
Toen heette dat onderwijzen.
Ja, onderwijzen.
Trouwens een beter woord. Tegenwoordig heet alles leraar. Ik weet niet waarom dat dan weer is.
Maar wat is
Hij ging trouwens naar de kweekschool en niet naar de pedagogische academie.
De PABO.
De PABO.
Maar wat is nou het verschil tussen onderwijzer en leraar dan voor u?
Nou, de onderwijzer staat op een lagere school. En leraar staat op een middelbare school. Die heeft zich ergens in gespecialiseerd. In Engels of geschiedenis of Frans of wat dan ook.
Oh.
Dat vind ik een mooi verschil. En daar is er ook een verschil.
En de docent dan?
Ja, en het zijn allemaal docenten.
Oh, het zijn allemaal docenten.
Ja.
Maar goed, u was dus onderwijzer, 2 jaar. Maar dat was, en toen wist u van, ik wil verder met dat talent wat ik heb.
Ja, ja, dat wist ik wel zeker.
Want u zegt altijd,
ook nog een jaar in dienst gezeten, hè?
Ja, maar u zegt altijd over cabaret, dat is de mensen een worst voorhouden waarvan ze nog niet zeker weten of ze hem wel lusten.
Ja, en dat hadden wij natuurlijk met toen had je natuurlijk nog allerlei taboes. Die heb je wel weer nu, maar dat zijn hele andere taboes. Maar vooral later met Lurelei in 66 kwam ik bij Lurelei. Dan schopten we dus tegen deurtjes, hè. Ik zong een liedje, God is niet dood. Er was toen een boek uitgekomen, God is dood. Maar dit was een liedje van, dat was Guus Vleugel, die dat schreef. God is niet dood, al hoor je dat ook vaak beweren. Dus ik dans met God zo goddelijk tango. Was het dat als mijn manier van godsbeleving. Nou, dat deed toen op een heleboel mensen zeer. Dus dan liepen de mensen weg.
Maar is het dat dan de worst voorhouden waarvan ze weten?
Ja, er zijn er een paar die zeggen, ja, maar dat pik ik niet. Weet je, tegenwoordig staan al die durfallen, die staan allemaal voor de eigen parochie te preken.
Ja, maar je zou ook kunnen denken dat u ermee bedoelt, dat dacht ik eigenlijk, van ze lekker maken ervoor, zonder dat ze weten dat ze het
nou,
leuk
ja,
vinden.
Nou ja, maar dan in de hoop dat ze het slikken. En als ze het niet slikken, ja, dan heb je een zaal, een rumoerige zaal.
Ja, maar u bedoelde eigenlijk om ze een beetje tegen de schenen te schoppen.
Ja, dat kon helemaal geen kwaad.
Nee.
Ja, er was nog zoveel toen. Het grootste schandaal was toen Arme Ouwe. Dat is een liedje over de koningin.
Juliana.
Mensen het trouwens helemaal verkeerd begrepen. Maar dan liep dan. Ik ben een beetje hees, want ik heb de hele dag nog niet gepraat.
Oh, en dan moet je
tegen
ineens een uur praten.
Sorry.
Ja, het was een liedje over Juliana.
Ja, dat was een liedje over de koningin.
Ja.
Ja, en dat was toen, daar God, Nederland en Oranje, daar mocht je niet aan zitten. En dat deden wij natuurlijk wel.
Ja.
En dat, dan werd het leuk.
Maar u zong ook hele mooie liedjes in die tijd. Ik heb speciaal voor uw broer Ab... Heb ik uitgekozen Tijd van de Kersen.
Ah.
Omdat hij vindt dat zo'n prachtig lied, dat u dat zo mooi zingt.
Willem Wilmink.
Met Cor Bakker op de piano. Gaan we even naar luisteren.
Ja.
Die heerlijke tijd, de tijd van de kersen... als lieflijke merel en nachtegaal zoet... feesten gaan geven. De meisjes verliefd als nog nooit van hun leven... de jongens verhit van een zomerse gloed. Die heerlijke tijd, de tijd van de kersen. De nachtegaal zingt zo verleidelijk zoet. Hij duurt maar zo kort, de tijd van de kersen. Je doet haar twee kersen als oorbellen aan. Je handen beven. De kersen van liefde, ze duren maar even. Ze vallen als bloeddruppels van haar vandaan.
Mooi, hè?
Is dat uit mijn programma?
Hij duurt maar zo kort.
Ja, dus het piano is Jean-Louis van Dam.
Oh, Jean-Louis van Dam, pardon.
De liefste prachtig. Met bloedrode oorbellen.
Nou ja, ik ben zo blij dat mijn stem goed bleef, hè? Dat wist ik ook allemaal niet. Toen ik het eenmaal gedaan had en ik klaar was met die 40 voorstellingen... toen zat ik thuis en toen dacht ik... ik begrijp niet eigenlijk dat ik het gedurfd heb.
He, want wat zag u daar van tevoren tegenop?
Helemaal niets. Ik niet. Heb helemaal, ik
je
heb
dacht pas achteraf
gedaan.
Van...
Achteraf dacht ik, stel je voor die... Ik weet niet of je Sinatra... ik wil me het helemaal niet vergelijken met Sinatra... maar die was op zijn 80ste. Dat kon je niet meer aanhoren zo slecht. En dit klinkt goed.
Misschien had Sinatra er iets te wild leven bij.
Nou, wilder dan het mijne in ieder geval.
Dat zou geschild kunnen hebben.
Ja. Ik heb toevallig zijn hele... omdat je nu de hele dag zit te lezen... ik heb toevallig zijn biografie van Kitty Kelly... heb ik nog weer eens gelezen. His Way.
Aanrader?
Je weet niet, dat moet je lezen. Je weet niet wat die man geflikt heeft in zijn leven. Ongelooflijk.
Daar kunnen we ook nog een uur over doorpraten.
Ja.
Maar we gaan nu eerst even luisteren naar het nieuws van 8 uur. Daarna ga ik met u praten over Rotterdam, over de liefde... en over imago van de oude moppenkont. Is dat nou terecht of niet? Dat
totaal
horen we straks. Ja, spoiler.
Makkelijk zeggen.
NPO.
8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vandaag komen Apple en Google met een software-update voor smartphones... om corona-apps goed te laten werken. Geselecteerde apps van gezondheidsautoriteiten krijgen toegang... tot een notificatiesysteem dat kan worden gebruikt voor contactonderzoek. Via Bluetooth kan de afstand worden gemeten tot een ander apparaat... om vast te stellen of iemand in de buurt is geweest van een coronapatiënt. Mensen moeten zelf toestemming geven om de notificaties aan te zetten... en die kunnen ze ook weer intrekken natuurlijk. 22 landen willen het systeem gebruiken. Volgens Apple zit Nederland daar ook bij. Het kabinet wil af van de permanente crisissfeer van de afgelopen maanden... en stopt daarom met het coronacrisisberaad. Dat melden bronnen aan de NOS. En daarmee komt voorlopig ook een einde aan de persconferenties van premier Rutte. Nederlandse grensgemeenten zoals Roermond, Venlo en Maastricht... hebben media in Duitsland ingeschakeld... om een massale toestroom van Duitse dagjesmensen... op Hemelvaartsdag morgen te voorkomen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord... meldt dat hij verschillende radio-interviews heeft gehad... en 14 Duitse journalisten heeft gesproken. Nederland is populair bij Duitse dagjesmensen op Hemelvaart... omdat dan in Duitsland de winkels dicht zijn. Het was vandaag al opvallend druk op de weg van Duitsland naar Nederland... volgens de ANWB. De files kwamen boven de 100 kilometer uit. En maximaal een vijfde van de studenten en medewerkers mag op locatie aanwezig zijn als straks mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten weer opengaan. Dat is vanaf 15 juni. De meeste lessen zullen beginnen en eindigen voor of na de spits. De instellingen gaan vooral open voor toetsen en tentamens en voor praktijklessen. Het weer. De temperatuur blijft vanavond nog lang aangenaam. En morgen is het droog en vrij zonnig. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Later is er kans op een lokale bui. Vrijdag ook temperaturen boven de 20 graden. Maar dan is er weinig zon. Dit was het NOS Journaal.
Kunststof.
U bent weer terug bij het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. Ik praat vanavond met Gerard Cox, cabaretier, zanger, acteur, scenario schrijver, regisseur. Wat is die eigenlijk niet? U kunt meepraten, dat kan via hashtag Radio Kunststof of een appje naar de NPO Radio 1 app. Meneer Cox, we hadden het net een beetje over uw carrière. En ik belde ook even met Richard Groenendijk vandaag. Ah. Collega van u, met u vaker samen heeft gewerkt.
Ja.
Hij zei over u, Gerard Cox is ontzettend gedisciplineerd en professioneel. Hij repeteert liever 200 keer dan 100 keer.
Ja.
Bent u zo perfectionistisch?
Ja, kijk, ik vind dat niks bijzonders, hè. Niet dat ik nou zo'n draufgänger ben, maar... Dat je bijvoorbeeld, ik heb dan weer een half jaar of een jaar terug in een film meegespeeld. En dan staan die mensen ervan te kijken dat je daar komt met gekende tekst.
Dat je het uit je hoofd geleerd hebt.
Ik denk, ja, dat is toch logisch? Oh ja, maar u moest weten wat we hier allemaal meemaken. En dan denk ik, nou, dan zijn jullie stelletje amateurs.
Wat maken ze mee dan?
Nou, dat mensen, ja, dat het 40 jaar over moet of wat dan ook. Ja, ja. En, dat vind ik altijd wel prettig. Maar nogmaals, ik moet niet te veel gaan zitten opscheppen over mezelf. Maar als ik in een studio kom, of als vroeger een plaatopname of een radioopname, dan zag je aan de mensen dat ze dachten, dat ze opgelucht keken. Zeiden van, dit gaat in ieder geval niet langer duren dan nodig is.
We kunnen op tijd naar huis.
Ja, ja. En dat heb ik altijd nagestreefd. Maar ik vind het eigenlijk doodgewoon, hoor.
Maar uw broer Ab zei het ook. Hij zei van, hij is kritisch op Jan en alle man, maar ook op zichzelf.
Ja, maar dat kan ook niet anders, hè.
Anders houdt het ook niet zo lang vol, waarschijnlijk.
Nee, maar als je... Ja, tuurlijk, je moet ook... Dat is niks bijzonders. Je moet niet te gauw tevreden zijn met wat je doet. Want het kan altijd beter. En daar moet je naar streven, dat je het beste geeft van jezelf. En,
wat is eigenlijk het beste geweest wat u heeft gedaan volgens uzelf?
Dat zou ik niet weten.
Kan je niet kiezen?
Dat zou ik kijken. Ik zeg, ze vragen dan meestal wat vind je het leukste om te doen. Dan zeg ik altijd datgene waar je nu mee bezig bent. Is het een musical? Is het cabaret? Is het toneel? Is het radio? Is het een plaat opnemen? Datgene waar je daarmee bezig bent. Dat is het leukste. En het leukste overall is musical. Want dat is natuurlijk alles tegelijk. Dat is zang en dans en toneelspel.
Zoals de Oase Bar.
En de Oase Bar was een beetje zo, ja.
Ja.
Het leukste is de mensen aan het lachen maken.
Ja. En dat is ook het moeilijkste wat er is, zegt
dat
u
dat staat
altijd.
Niet in hoge aanzien in Nederland. Nee. Annie Schmid heeft gezegd, lachen mag van God. Want het is inderdaad het moeilijkste wat er is. Iemand aan het huilen maken, dat vind ik nou nooit zo'n punt.
Nee.
En niet zo'n prestatie. Maar een lachende zaal die in een wolk van lach naar je toe komt. Of een applaus tussendoor, een open doekje. Dat kan je letterlijk, maar ook figuurlijk, kan je daarvan eten.
Ja, dat blijf je lang bij.
En dan ga je opgelucht naar huis.
Bent u eigenlijk iemand die reflecteert op zijn eigen leven?
Nee, ik geloof het niet. Nee.
U zit nooit in uw stoel en denkt, goh, dat was zo mooi. Of...
Nee, de laatste tijd een beetje. Dat ik nu terug kan denken, omdat ik echt denk dat ik het wel gehad heb. We gaan geloof ik het najaar, als dat allemaal doorgaat.
Een film op.
Gaan we nog een film maken.
Gaan we het zo
dat,
even
dat vind ik wel leuk. We hebben dus ook die grote generatieshow, die quiz hebben we gemaakt.
Oh ja.
En dat is ook heel goed ontvangen, dus dat zal misschien ook doorgaan. Maar ja, dat is ook weer met publiek en alles. Dus wat wordt dat? Dat weten we niet. En dat vind ik nog wel leuk.
En is er iets wat u liever anders had gedaan in uw leven?
Ja, dat heeft niet zoveel zin, hè. Ik ben denk ik niet zo'n terugkijker. Want ja, je hebt het niet anders gedaan, dus... Dat heeft geen zin om te denken, had ik dit of dat? Kijk, ik had me van bepaalde dingen veel minder aan moeten trekken. Maar dat komt omdat je ook zo jong en zo stom bent. Dat je verkeerde beslissingen neemt. Maar dat is nou eenmaal zo, daar leer je ook weer van.
Hoort ook bij de leeftijd, bedoelt u?
Dat hoort bij de leeftijd.
Ja. Ik ga even wat voorlezen uit een televisierecensie van NRC Next. Dat gaat, de aanleiding is beter laat dan nooit. Er zijn dagen dat ik naar buiten kijk, de Maas zie stromen en me gelukkig prijs dat Gerard Cox met enige regelmaat zijn azijn laat aftappen in de media, want de kaders van Rotterdam zouden overstromen als hij het in de rivier zou uitstorten. Elk interview met hem leest als een leidensweg van een man die de wereld om hem heen niet meer begrijpt en ook niet meer wil begrijpen. Het zijn de buitenlanders, het is de politiek, Nederland is niet meer wat het was. Trouwens, je mag ook niks meer zeggen. Het is van een nostalgisch populistische zuurtegraad waar je de milieudienst voor wilt bellen. Maar
daar
komt hij. Daarom was het een fijne verrassing om Cox een uur te zien stralen in het tweede seizoen van Beter Laat Dan Nooit. Hij blijkt nog te kunnen lachen. Cox is ineens geen angry old man meer, maar een levenslustige tachtiger. Best een vriendelijke oude man eigenlijk. Hoe vindt u dat, dat uw imago dat een beetje van een oude brombeer
is geworden?
Dat
is weer zo'n figuur die... Kijk, ik begrijp überhaupt het belang van die televisierecensies niet. Want de televisie is weg. Als het geweest is, is het weg.
Nou nee, want iedereen kan het terugkijken. Mensen kijken tegenwoordig vaker iets terug dan als het rechtstreeks
ja, gaat. Ja, nou ik heb dat allemaal niet. Ik kan niet terugkijken.
De meeste mensen doen dat wel, meneer Cox. Ja, u leeft geen digitaal leven.
Nee, totaal niet.
Nee.
Maar dat eerste stukje, ja, dat zijn allemaal vooroordelen, begrijp je?
Ja, maar dat hebben veel meer mensen over.
Maar vooroordelen, daar hoef je tot niks van aan te trekken.
Nee, en
ik ben de vrolijkheid zelf.
Ja.
En ook,
maar is het dan vervelend dat mensen denken het is een oude...
Nou ja, daar is ook weer niks aan te doen. Dat moeten ze dan maar... Het is dikwijls ook zo... twee dingen. Wat je zegt is zwart op wit dikwijls. Je vraagt al, mag ik het teruglezen? Meestal is het dan toch heel moeilijk om er iets in te veranderen te krijgen. Want dat heeft u zo gezegd en zo. En dat zal ook allemaal wel. Wat je zwart op wit terugleest, dat heb je meestal niet zo verschrikkelijk... Kijk, de humor die erin zit, die valt meestal weg.
Die hoor je dan.
En aan de andere kant is het zo dat een bepaald soort journalisten... de goede niet nagesproken, de helft van wat je zegt begrijpen ze niet... en de andere helft schrijven ze verkeerd op.
Nou, staan ze er mooi op.
Ja.
Maar u bent eigenlijk een heel vrolijk iemand.
Ja, nou, heel vrolijk.
Opgeruimd.
Ik ben in ieder geval een optimist. Ja. Zelfs met wat er nu gaat gebeuren met onze coronacrisis. Ik hoop maar dat het allemaal goed komt. Niet meer voor mezelf, maar voor mijn jeugdige collega's. Ik ben
Hoewel je dat toch net niet heel vrolijk inzag toen we er voor het nieuws over spraken.
Nee, ik zie het somber in. Maar ik ben nog naar de première geweest van Hello Dolly.
Oh ja, met
dat
Paul
is
de
daarna nog één keer gespeeld. En dat... Die mensen zitten allemaal thuis. Dan heb je het toch over een kleine 100 man, denk ik.
Ja, verschrikkelijk.
En die decors die staan nog allemaal in het nieuwe Luxor. Want het maakt niet uit waar ze staan. Hè? Ja. Alles is toch dicht. En dat zijn geloof ik 6 of 7 vrachtwagens vol. En ze kunnen dat ook niet afrekenen. Want ze kunnen maar met 3 man tegelijk werken. Dus het is echt een ramp hoor voor die mensen.
Vreselijk.
En ook voor de productie. Het was de eerste productie van de dochter van Joop van den Ende. Nou, dat is een verliespost, hoor.
Ongelooflijk, ja.
Ja.
Ja, dat is heel verdrietig. Dat je ook gewoon het idee dat je na je première meteen weer stopt.
Ja, en ik heb Simoontje toen nog gebeld. Want die had ik gemist.
Simone Kleinsma. Ja.
En dat was een paar dagen later. Nou ja, zei ze, ja... De volgende serie is er ook al uit. Dat was Enschede geloof ik, weet ik veel wat. We hadden toen nog geen idee dat het gewoon allemaal nog maanden ging duren. En dat is gewoon verschrikkelijk.
Ja. Want u zei net al hè, dat u misschien weer samen in een film gaat spelen.
Ja.
Met Joko Bruijs overigens.
Ja.
Casa Coco.
Ja, precies.
Ja, u bent daar in Toon, een Rotterdamse mopperkont. Ja,
ja.
Toch typecasting dan?
Dat komt omdat... Nee, maar de mensen die... We hebben natuurlijk 16 jaar lang... hebben we Toen Was Geluk Heel Gewoon gespeeld.
Ja.
En dan was ik Jaap Kooijman. En dat was inderdaad een ongelooflijke domme... toch wel sympathieke, maar vreselijke kankeraar. En de mensen vereenzelvigen je daarmee. Hè? Maar dat ben ik niet. Dat ben ik die man die ik speel.
En dadelijk bent u ook een moppenkont en die heet dan Toon.
En die heet dan Toon.
En die heeft een kapsalon en die gaat overwinteren in Spanje... en komt daar zijn ex tegen.
Ja, dat is allemaal weer anders nu, hoor.
Oh.
Want Spanje kom je sowieso niet in.
Nee. Maar goed, hij gaat zijn ex weer opzoeken.
Ja.
Maar zijn ex is Joke Bruijs.
Ja.
En uw ex is ook Joke Bruijs.
En mijn ex is ook Joke. We hebben samen meer gespeeld toen we uit elkaar waren. Want toen was zij van de Mounties... En ik was van het maatschappijkritische cabaret, zeg maar. En daarna zijn we pas samen op gaan treden. En zeker toen, 6 jaar geleden, schat ik, Bastiaan bij mij kwam. En toen had ik 25 jaar niet meer op het toneel gestaan.
Ja, Bastiaan Ragel.
En die wilde dus iets gaan spelen. En dat was alles wend behalve een vent.
Ja.
Geschreven door Dick van de Heuvel. En ik zei, nee joh, daar begin ik niet meer aan. Maar ik heb me over laten halen. En we hebben dat met veel succes 100 keer gespeeld. En daarna zei hij, ja, maar nou gaan we nog even... hoe heet het?
De Oasebar
gaan we doen.
Ja.
Ik zei, ja joh, maar dat is ook zo'n gedoe. Nou, dat hebben we zo mogelijk nog. We hebben 3 weken uitverkocht in het oude Luxor gestaan. En toen zei hij, en nou moet je nog eens een keer alleen op het toneel en vertellen wat je nog vertellen wil.
En toen bent u de grote reizenbelofte.
Toen heb ik de grote reizenbelofte. Heeft ook Dick van de Heuvel samen met mij geschreven. En ja, dat was ook een feest. Dus ik ben blij dat ik dat gedaan heb.
Ja.
Dus ik roep al 6 jaar, ik doe het niet meer.
Nee, maar, daarom geloof ik.
Maar nu niet meer, hoor.
Nou, dat geloven we nog niet. Maar het zou toch ook zonde zijn?
Nou, weet je wat,
want het gaat nog leuk.
Ja, maar weet je wat zo erg is? Dat is het verkeer.
Ja, met de files.
Ja, dat gaat echt niet. Daar heb ik geen zin meer in. Je komt totaal versteerd in het theater aan. Weet je, je hebt meer stilgestaan dan gereden. Je moet eigenlijk 1,2 miljoen van huis. En dan kom je s'nachts om 2 uur kom je weer binnen. En wat heb je dan eigenlijk per uur verdiend?
Ja, als je het zo gaat omrekenen, dan kan je beter thuis blijven.
Ja, dan kan je echt. Het is niet meer te doen. Het is niet meer te doen.
Ik ga nog een stukje voorlezen uit die recensie.
Ah.
Sommige scènes doen denken aan Paolo Sorrenti's Youth, zo'n film.
Ja, daar heeft hij gelijk in.
De ondeugende, maar ongevaarlijke begeerte waarmee de mannen soms met Katja Schuurman flirten is dezelfde als die waarmee Michael Caine en Harvey Keitel in het zwembad Miss Universe aangapen. Het is geweest, ze weten het, maar toch.
Heb je dat gezien of niet?
Nee.
Film?
Ja,
dat was...
die film wel. Maar
Harvey Keitel
Michael Caine,
die zitten dan in het zwembad. En er komt er een ongelooflijk stoot. Komt eraan in het naki. En die loopt dan dat zwembad ook in. Die let helemaal niet op die 2 oude kerels. En die zitten alleen maar te kijken. En ik ben benieuwd. Want dat kan je natuurlijk niet zien. Of dat ook echt live was. Of ze hem in ieder geval speelden het fantastisch.
Ja.
En dat heeft hij goed gedaan, die jongen. Ik ken die, ik weet niet wie dat is. Die dat schrijft.
Recent, ja.
Dat je denkt, ja, dat is geweest. Maar we kunnen er in ieder geval nog over praten.
Ja, maar hoe staat het met u met de liefde?
Ja. Dat is niet meer zo'n. Dat is meer een kaarsvlammetje.
Maar er is nog wel iets van een vuurtje dus.
Jawel. Jawel.
Heeft u iemand in uw leven?
Nee.
Oh.
Nee. Ja, ik heb mijn hond. En ik heb een hoop vrienden. Maar ik ben, ja, dat is nou een hele rare karaktertrek van mij. Ik kan ontzettend goed alleen zijn. Want dat vragen mensen nu ook. Je zit maar alleen thuis. Vind je dat niet erg? Ik vind het heerlijk.
Ja.
Ik vind het fantastisch.
Maar bijvoorbeeld Peter Faber, die is inmiddels aan zijn 5e huwelijk toe.
Peter, ja.
Benijdt u hem dan of denkt u, waar begint hij aan? Of waar heb je zin in?
Ja, dat zou ik. Ik ben 2 keer getrouwd geweest. En de 2e keer zei ik ga niet voor de 1e keer, maar wel voor de 1e keer trouwen. En daarna heb ik dat ook nooit meer...
Dat was met Joken.
En dat was met Joken. En dat heeft ook 14 jaar geduurd, dus dat is niet echt kort.
Was zij eigenlijk uw grote liefde?
Dat zal het best eens kunnen, ja. Ja, de 1e keer dan. Wij waren 22 jaar. Dat is natuurlijk onzin.
Zij was 21 en u 33.
Ja, nee, de 1e keer. De eerste keer, sorry. De moeder van mijn kinderen.
Oh ja, ja, ja.
Toen waren we 22 jaar, dus natuurlijk ging dat na 10 jaar ging dat fout. En met Joker gingen na 14 jaar was de koek op gewoon. Daar hebben we ook verder helemaal geen rancuneuze. Nou, dat blijkt ook wel.
Ja,
we hebben heel veel samen gewerkt. Hè, ja, daarna juist. En de mensen willen ons graag zien, hè?
Nou, Richard Groenendijk zei van ze zijn nog zo lief met elkaar. Als je ze samen ziet, dan zou je niet denken dat ze uit elkaar zijn.
Nee. Ja. De mensen, die mensen willen ons graag samen zien. En dat komt ook door Toen Was Geluk. Hè. Dat heeft natuurlijk heel lang geduurd.
Ja.
229 afleveringen hebben we gespeeld. Vandaar dat er door een of andere Jan Doedel een boek is geschreven over 60 jaar televisie.
Bert van der Veer. Waarin dat niet werd genoemd.
Waarin dat niet één keer werd genoemd.
Dat denkt u, hè?
Dat kan, ja, maar ja. Dat kan er ook niet toevallig zijn.
Raar, ja.
Maar het boek lag bij de slechte, hoor. Dus,
misschien is Bert heeft dat per ongeluk over het hoofd gezien.
Nee, dat kan niet. Dat is expres. Dat is.
Maar wat ik graag.
Ik ken die man helemaal niet verder, hoor.
Wat ik graag wil weten is. U zegt van, misschien waarschijnlijk was Joke Bruijs wel mijn grote liefde. Hoe is het dan om nog met elkaar te spelen als je niet meer samen bent?
Ja, je kent elkaar van haver tot gort.
Maar is het ook wel eens moeilijk dan?
Nee, dat is totaal niet moeilijk. Nee. Nee, we viel voor. Kijk, we speelden toen. Voordat we Toen Was Geluk, hebben we een jaar gespeeld. Drie recht, één averecht. En later heette dat Vreemde Praktijken. En daar speelde ik een voddenman eigenlijk in. En toen werd ik gebeld van, ja, jij zou eigenlijk voor de nieuwe serie zou je een vrouw moeten hebben. Dachten wij aan Joke. En toen dacht ik, ja, dat moeten jullie doen, want die zal dat heel goed doen. Dus dat is nooit een probleem geweest en ook niet geworden.
Want die klik is er gewoon gebleven eigenlijk. Alleen dan meer professionele.
Ja, meer dan voor die tijd.
Ja. Oh ja?
Ja, veel meer dan voor die tijd. Dat heeft natuurlijk verder niks met liefde te maken of wat dan ook. Dat heeft te maken met professioneel zijn en je werk goed doen.
Ja, dat je elkaar goed aanvoelt in een professionele sfeer.
En van Joke, daar kan je ook een spijker op recht slaan. Daar kan je zeker van weten dat hij de tekst kent en dat hij op tijd is. En dingen die wij allemaal trouwens nogmaals normaal vinden. En zo is dat ook altijd gegaan.
Maar u denkt niet van, goh, ik ben 80, misschien word ik wel, 95. Zal er nog een liefde komen of vindt u het wel goed zo?
Nou, dat weet je niet. En als het gebeurt, is
maar
het
zou u het willen?
Wat er is. Nou, ik zou er ook wel een beetje huiverig voor zijn. Want als ze pech heeft, dan loopt ze volgend jaar mijn rolstoel te duwen. Ja, dat kan ook gebeuren.
Of andersom.
Klop weer even hier.
Ja, of de hond uit te laten.
ja. Dus ik weet het niet. Nee, dat geloof ik niet dat ik dat nog moet doen.
Ik las dat uitgangspunt van die solovoorstelling, de grote grijze belofte, was een briefje dat u van Robert Long kreeg. Ja. Hoe zat dat nou precies?
Ja, dat is weer Bastiaan Ragas. Die brief van Robert, die hangt bij mij op de wc. En die was al van 2007. En toen had hij opgevangen, want ik heb had ik bij een of andere bui waarschijnlijk. Ik had er iemand gezegd, mijn toenmalige uitgever. Ja, ik geloof dat ik ermee stop, want ik heb er geen zin meer in enzovoort. En toen kreeg ik een soort waarschuwende brief van Robert van, zou je dat nou wel doen, stoppen? Want is dat nou wel verstandig? Ga je dan niet heel erg leunen op Schiedam? Had hij het over.
Schiedam, dus de jenever. Oh ja, ja.
He, gaat het borreluur er niet naar de koffietijd verschuiven enzovoort? Een hele lieve brief. Wij kennen elkaar, we waren natuurlijk vrienden, maar dat zo iemand zo'n lieve brief schrijft van, dat moet je
uit
niet
bezorgdheid.
Doen. Uit bezorgdheid. Dat was zo'n. En twee maanden later, en toen uiteindigde dus met. Als je vindt dat ik me bemoei met iets waar ik me niet mee bemoeien mag, dan ben ik het niet met je eens, want ik vind het wel. Want ik wil nog bevriend met je zijn, of weet ik veel. En hopelijk nog heel lang. En twee maanden later was hij dood.
Zo.
En toen schrok ik me rot. Toen dacht ik, die brief, heb ik die nog? En die had ik goddank bewaard.
Want u had er niet op gereageerd?
Ja, ik had erop gereageerd, heel slordig, van gebeld. Weet je. Dus dat heb ik ook beschreven in die voorstelling, dat ik dat heel anders had moeten doen. Dus daar heb je iets van, dat had ik anders moeten doen.
Ja.
Ik heb hem gebeld en gezegd, nee joh, er is niks aan de hand. En ik heb wel eens meer van die buien en zo. En ik hoor hem nog zeggen, weet je wel, dat was veel te slordig van mij. Ik had natuurlijk een hele mooie brief terug moeten schrijven. Van het was trouwens een hele lieve man.
Maar pas achteraf.
Je had ook de naam niet, hè? Nee. Maar het was een hele lieve man.
Maar pas achteraf dacht u, goh, er zat zoveel liefde in die lieve. Ja, en bezorgdheid.
Ja, maar dat komt, je hebt het dan druk. En je moet weer de deur uit. En je moet iets gaan doen. En je moet iets gaan zingen. En je moet een voorstelling gaan spelen. Ik zit nou allemaal boeken te lezen thuis die ik vroeger ook al gelezen heb. Ik heb heel veel boeken, eerlijk gezegd. En dan denk ik, die kan ik gewoon nog een keer lezen. Want dan is dat zo'n in zo'n hectische tijdje. En er zijn trouwens ook boeken bij waarvan ik denk, ik wist niet dat ik die had.
Oh ja, maar dan kan je ze nog een keer lezen. Daarom, weer lekker. Ja.
Hoef je niet meer. Die lees ik dan echt voor de eerste keer.
Ja.
Nou, ik kwam een boekje tegen over Pardoel. Het beroemde café op de Oude Binnenweg.
Oh ja.
Ik wist helemaal niet dat ik dat had.
En de biografie van Sinatra zijn.
En de
net
biografie gelezen. Heb ik herlezen. Nou, dat was voor mij allemaal nieuw hoor, wat erin stond.
Maar het briefje van
Robert hing dus op de wc. Ja. En Bastiaan die zag dat.
Als een soort reminder voor u.
Ja, want mezelf elke ochtend aan te staren, zeg maar, zo'n brief. Van luister eens, daar had je veel beter op moeten reageren.
Ja, ja.
En dat had je je ter harte moeten nemen. En doe dat alsnog nog maar. Maar
dat vind ik ook wel goed dat u dat gedaan heeft.
Ja, nou ja, dat is Bastiaan die dat las. En die zei, daar moeten we iets mee gaan doen.
Ja, dat is een goed idee.
En dat is de uitgangspunt geworden van voor Dick van de Heuvel om daarover te gaan schrijven.
Maar is het zo dat bij uw werk, was dat werk zo belangrijk dat u dan wel eens, zeg maar, de privérelaties vergat? Vriendschappen, familie?
Nou, ja, ik was natuurlijk wel heel erg altijd bezig met mijn werk. Maar dat kan niet anders. Want anders dan ben je niet goed genoeg.
Nee.
Maar dat is wel een beetje ten koste gegaan van mijn, niet echt hoor. Als je de dagboeken leest van Wim Kan, voor wie ik een enorme bewondering heb, dan schrijft hij gisteren weer 2 stoelen onbezet in Zoeterwoude of zoiets. Weet je wel, dat je denkt, Jezus.
Ja.
Wim Kan die zei, als je leeft voor je programma, dan heb je geen leven. En als je niet leeft voor je programma, dan heb je geen programma. En zo is het.
Ja.
En ik heb altijd toch wel een beetje ook geleefd, hoor.
Want Paul van Vliet, die zei, ik had het net over dat interview met Paul van Vliet. Die zei ook van, ik heb lang geloofd dat mijn enige bestaansrecht het toneel was.
Ja, ik heb het programma ook het interview heb ik ook gelezen. Toevallig vanmiddag. Dat staat in de nieuwe gids.
Ja, klopt.
Ik heb het in vlag van verstandsverbijstering heb ik ooit de VARA-gids genomen. Niet wetende dat ik het Ajax-clubblad
de buiten. Het is hartstikke leuk blad.
Ja, het is een goede gezin.
Maar eventjes daarover. Dat geldt denk ik voor veel mannen van uw generatie. Van dat werk was zo belangrijk. En dan zien ze pas later van, goh. Dat was misschien wel iets te obsessief hoe ik daarmee bezig was. En dan heb je misschien andere
maar
mensen.
Paul is echt, dat is zo'n theaterman. En die heeft er 2 keer zo erg als ik.
Ja, maar hij heeft nu een soort spijt van dat hij zijn familie heel lang niet goed gezien heeft. Eigenlijk daar.
Ja, en dat is wel een beetje zo.
En hoe is dat met u? U heeft 2 kinderen, een zoon en een dochter.
Nou ja, ik heb altijd gezegd, je weet waar ik woon. En als ik je nodig heb, als je mij nodig hebt, dan hoor ik het wel. En zo is het ook altijd gegaan.
Vind ik wel makkelijk. Zou ik niet zo leuk vinden als mijn vader dat deed.
Ja, maar ja, het is niet anders.
Nou, het kan wel anders.
Niet meer.
Nou, u kunt zo.
Nee hoor, maar ik heb daar, en zij ook niet. Het is altijd allemaal heel goed gegaan. Ik heb kinderen die waarschijnlijk weer op mij lijken. Ze hebben het altijd heel goed gedaan. Ik heb 5 fantastische kleindochters.
En bent u daar ook echt een opa voor?
Nou ja, kijk, één woont in Voorburg en de andere woont in Amsterdam. Dus even bij elkaar binnenlopen, dat gebeurt niet.
Nee, maar het is ook niet de andere kant.
Maar verjaardagen en noem maar op. Dus dan doe ik mijn best.
Ja. En wat doet uw zoon eigenlijk?
Die is advocaat.
Oh, in wat voor richting?
Verzekeringsrecht. Als ik het goed zeg.
En uw dochter die is doof, hè?
Mijn dochter is doof. Die geeft les aan ouders van dove kinderen.
Maar heeft zij daardoor uw carrière meegekregen?
Ja.
Of desondanks?
Ja, zonder het ooit gehoord te hebben natuurlijk. Maar ik had op première ook altijd een dove tolk.
Oh ja?
Nu weet iedereen dat leuke mensen.
Irma Sluis, Oh, die stond er speciaal voor uw dochter eigenlijk vooral.
Ja.
Ja. Oh, wat leuk. Ja.
Ja.
U gaat zo wat op de tegel schrijven, hè? Want u zei net al van, ik weet nog niet precies wat. Dus
ik denk dat ik het weet.
Ga er u alvast attent op maken.
Ja.
En nog heel eventjes over Rotterdam. U vindt het niet zo heel erg, hè, dat het Eurovisie Songfestival niet doorging, geloof ik.
Dat vind ik zo helemaal niks, dat Songfestival.
Waarom niet?
Loving you is a losing game.
U kunt zo meedoen.
Het is het Eurovisie Nichtenfestival is het geworden. Onder auspiciën van Cornald Maas.
Nou, maar dat is toch helemaal niet erg dat het allemaal mannen zijn die op mannen vallen of vrouwen die op vrouwen.
Ja, dat is wel erg, want daardoor is het iets geworden wat helemaal nergens meer op slaat.
En dat heeft toch niks met de geaardheid van de deelnemers te
maken? Kennelijk. Het is één groot nichtenfeest.
Zullen we gewoon wat op de tegel gaan schrijven? Lijkt me verstandiger. Anders eindigt het toch nog vervelend.
Nee, niet vervelend. Ze doen maar wat ze niet laten kunnen.
Nee, maar de deelnemers kunnen niet altijd even goed zingen. Maar dat heeft denk ik niet met, of weet ik eigenlijk wel zeker, niks met hun geaardheid te maken.
Nee, dat niet. Maar de hele organisatie is een nichtenbende.
Wat gaat u opschrijven?
Bleek, heb ik opgeschreven.
Bleek?
Dat is mijn hond.
Oh.
Moet ik dat erbij zetten?
Nee, u moet toch Gerard Cox erbij schrijven. Oh. Dus de boodschap die u aan de luisteraar meegeeft is Bleek.
Ik heb een nieuwe hond en die heet Bleek.
Ik wens u heel veel plezier met uw hond en dank u wel dat u er was.
Dank je wel.
Gerard Cox.
Wie zou er niet met zo'n mooie vrouw een uur aan tafel willen zitten?
Nou, wat een heerlijk compliment. Dank daarvoor. langs lijn en omstreken nog, na het nieuws van 8:30.
Dank, meneer Cox. De eer en het genoegen was geheel aan onze zijde. Morgen een interview met Dotan. Tot dan.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Bij Allsafe mini-opslag krijg je naast de beste kwaliteit altijd de beste service. Huur nu ook je extra ruimte bij Allsafe en maak gratis gebruik van onze aanhanger, verhuisbus of nieuw. Laat je spullen gratis ophalen. Kijk op allsafe.nl.
Ook zo'n hekel aan je overhemd strijken? De grootste collectie strijkvrij vind je op overhemden.com.
Nieuw. Laat je spullen gratis ophalen als je nu huurt bij Allsafe. Kijk op allsafe.nl.
Wie kan meelezen met onze appjes? En wat doen geheime diensten op Facebook en Twitter? In de bestseller Het is oorlog, maar niemand die het ziet, onderzoekt journalist Huib Modderkolk de schaduwkant van technologie. De geactualiseerde editie is nu overal verkrijgbaar.
Heb ik straks nog wel werk?
Wanneer kunnen de kinderen weer naar school?
Uiteindelijk denk ik dat wij sterker uitkomen.
Als je moet kiezen tussen gezondheid en privacy, dan kies ik gezondheid.
Wat vind jij? Doe mee aan de Namens Nederland-enquête op namensnederland.nl.
Bij bol.com zetten we onze verkooppartners graag in de spotlights. Kun jij eens vertellen wat jij verkoopt?
Sebastian van Verpommeren. Al sinds 1951 gespecialiseerd in espressomachines, koffiemolens, maar ook in het onderhoud ervan. Je vindt ons in Utrecht en op bol.com.
Wil jij net als Sebastian ook een miljoenen publiek bereiken? Word dan verkooppartner van bol.com.